Goedemorgen gemeente. U, jullie hier aanwezig in de kerk, van harte welkom. En ook allen die nu kijken of luisteren of via de media of dit op een ander moment doen. Onze voorganger is vanmorgen dominee Paulineke, Eigenhuis de Kolen uit Lemelen. Hartelijk welkom. De jager van diensten zijn van Ommen, ik ben Hotse Talsma, ouderling kerkenmeester. De bloemen van deze zondag worden met een groet van de gemeente gebracht naar mevrouw H.M. IJzerman de Jong, Griftbuurt. We beginnen deze dienst met een moment van stilte. Daarna zingen wij lied 146a vers 1 en 2. Laat ons nu vrolijk zingen. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp, de naam van de eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat wat hij met ons mensen begonnen is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus zijn Zoon, onze opgestane Heer en Heiland. Amen. Het is de eerste keer dat ik bij u als voorganger ben en ik zie sommigen van u al kijken. Ik ken haar helemaal niet. Ik denk dat ik deze uitnodiging te danken heb aan het feit dat ik alweer een paar jaar als geestelijk verzorger werkzaam ben in Brinkhoven. Ik werk bij IJsselheim als geestelijk verzorger op meerdere locaties en we woonden voorheen in Kampen. Tegenwoordig in Lemelen, waar mijn man ook gemeentepredikant is. En ik vind het heel leuk om niet alleen in het verpleeghuis hier in Heerde te gast te zijn, maar ook hier bij jullie in de kerk vandaag. Het gaat vandaag ook bij ons in de kerk over dezelfde tekst waar ook de kinderen in de neefdienst mee bezig zijn. De laatste keer dat we bezig zijn met de verhalen rondom de jonge kerk in Handelingen 11. En het gaat met name vandaag over de gemeente in Antiochië. Laten wij God bidden en vragen om ontferming over ons en over onze wereld. Goede God, Gij nabij, de lof aan U om Uw liefde en goedheid en de dank om Uw nabijheid en trouw, het lied dat zingt van Uw ontferming, wordt telkens weer tot zwijgen gebracht door alle onbarmhartigheid, ontrouw, boze opzet. Als we zien mensen op de vlucht, ontredderd. De weinige waarde die in werkprocessen aan mensenlevens wordt gehecht. Volken die elkaar wantrouwen en bedriegen. Kleinen die altijd weer de dupe worden van de machtsstrijd van de grote. Talloze mensen die met hun eigen leven geen raad weten. Het onrecht dat gedaan wordt aan de aarde, aan de natuur. Eeuwige God, Gij zult komen om recht te doen aan deze aarde, om verzoening te stichten voor allen die hier leven, om hoop te brengen en eeuwige vrede. En tot zo lang blijven wij roepen, Eeuwige, wees nabij. Kom bij ons met uw genade en ontferming en maak met ons een nieuw begin, met ons en met deze wereld. Amen. Hij is de Heer, de trouwe die niemand onrecht doet. Wij zingen van lied 146a vers 4. Laten wij bidden bij de opening van het woord. God, Gij die meetrekt met mensen door heel het leven heen, als licht voor ons uit, als metgezel naast ons, als herder achter ons aan, wij bidden U. Help ons te leven uit Uw woord en te handelen naar Uw wil, te vertrouwen op Uw geest. Elke dag opnieuw, door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Het is tijd voor de kinderen om naar de neefdienst te gaan. Ja, ik denk dat ik er eentje zie. Je krijgt het licht mee, meid. Eén kaarsje is er wel genoeg voor vandaag, hè? Kijk eens, waar je draagt, denk je. Zal dat lukken? Twee handen? Ja, dat gaat goed. Wordt niet zwaar, hè? Goed vasthouden. Tot straks. We hebben één schriftlezing, ik zei het al, en die komt uit Handelingen 11 over de gemeente in Antiochië.
De gemeente in Antiochië. De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië, maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. Enkele Cyprioten en Cyreniërs onder hen, die naar Antiochië waren gereisd, maakte daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. De hand van de Heer steunde hen, zodat veel mensen tot geloof kwamen en zich bekeerden tot de Heer. Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden. Toen hij daar was aangekomen en zag wat in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man, die vervuld was van de Heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen. Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. We zingen Naam van Jezus.
Wij zingen na de overdenking lied 968 en daarvan vers 2 en 5. Mensen van Christus, het was in Antiochië. Ik weet niet hoe goed uw topografische kennis is, maar ik moest echt wel eventjes kijken waar het ook alweer lag, Antiochië. Als u zich Jeruzalem voorstelt, helemaal aan de oostkant van de Middellandse Zee, en u gaat in een rechte lijn naar boven, dan ligt daar Antiochië, precies in die bocht, in die noordoostelijke bocht van de Middellandse Zee. Aan een kruispunt van handelsroutes al eeuwenlang, duizenden jaren lang. Een welvarende stad waar mensen uit allerlei windstreken bij elkaar komen. En de mensen deden daar nooit zo moeilijk als er nieuwe mensen op die rijkdom en handel afkwamen. Als er dan weer een nieuwe bevolkingsgroep zich meldde, dan bouwden ze er gewoon een wijk bij die een eigen tempel mocht bouwen. En dan werd de stad een beetje groter. Vandaag de dag wordt die stad Antakia genoemd. En de laatste keer dat ze in het nieuws was, dat kunt u zich misschien ook wel herinneren, was in februari vorig jaar, toen in die streek een heel zware aardbeving heeft plaatsgehad. En de bisschop van die stad, die vroeg toen om hulp. Hij had op de een of andere manier hadden een hoop kerken die aardbeving vrij goed doorstaan. En die kerkgebouwen die konden dus gebruikt worden voor de verdeling van hulpgoederen en het verlenen van onderdak aan mensen. Maar hij probeerde natuurlijk in heel de wereld ook meer aandacht te vragen voor hulp. En toen hij dat deed, toen zei hij, Jeruzalem is misschien de moederstad van het christelijk geloof. Maar Antiochië is de bakermat van de christelijke dialoog. Als wij in deze weken met de kinderen de wederwaardigheden van de jonge kerk volgen na die eerste Pinksterdag, dan is dat een weg van vallen en opstaan. Een weg van zegeningen en verzuchtingen. De kerk groeit. Soms komt er één bij, soms duizenden tegelijk. En de volgelingen hebben over het algemeen het gevoel dat de geest hen ongelooflijk meezit. Dat hij door alle muren heen breekt en dat de wereld voor hen open ligt. Maar vanaf het begin zijn er ook spanningen. Bijvoorbeeld met de Romeinse overheid die nieuwe beweging met argusogen bekijkt. Want ze leren namelijk het bestaan van één God die vereerd moet worden. En die God is niet de keizer. Maar ook de Joden, die natuurlijk in die eerste jaren nog gewoon medegelovigen zijn. Ook de Joden zijn heel voorzichtig. Langzaam maar zeker drijven hun wegen uit elkaar. En dat komt omdat de Joodse gemeenschap in die tijd een soort uitzonderingspositie had bij de Romeinse overheid. Een soort vacuüm waarin zij hun eigen godsdienst mochten beleiden, hun eigen rechtspraak erop nahouden, de tempelcultus in ere houden. Maar met zulke recalcitrante christenen in hun gelederen waren ze bang dat die argwaan ook op hen zou overslaan. En daarom waren ze die christenen liever rijk dan kwijt. Liever kwijt dan rijk. En als je dan daarmee denkt dat je alle problemen gehad hebt, nee, ook intern lag er natuurlijk al nogal wat op hun bordje. En Lucas vertelt dan in zijn boek Handelingen hoe die jonge kerk tussen al die schotsen heen manoeuvreert. En hoe langzamerhand een soort organisatie ontstaat. Die 12 apostelen in Jeruzalem, mannen van autoriteit, want zij hadden immers Jezus nog meegemaakt. Zij kenden de prediking dus ook uit de eerste hand. En dan daaromheen een groep helpers van Joodse origine, maar mensen die deze 12 ondersteunen en begeleiden. En die tweede schil bestond al uit een veel gevarieerdere groep. Niet alleen meer Joodse vissers uit Galilea, maar ook mensen van andere komaf. En een van die mensen is Barnabas. Ik had me eigenlijk nooit zo verdiept in Barnabas. Maar eigenlijk is het een heel interessante man. Want hij hoort niet tot die 12, maar hij krijgt door zijn gedrag en zijn natuurlijk leiderschap al snel een zekere status. Hij is een leviet uit Cyprus. Iemand dus, een vrome Joodse gelovige, voor wie de tempeldienst een van de speerpunten van zijn leven is. Het hart van zijn geloof. En hij is vermogend, want in de eerste dagen van de kerk is hij het, toen ze alles nog gemeenschappelijk hadden, weet je nog, die een akker verkoopt en de opbrengst ervan helemaal schenkt aan de kerk. Een voorbeeldgelovige dus. Iemand waar de anderen een voorbeeld aan nemen. Eigenlijk is zijn naam Jozef, maar hij krijgt de bijnaam Barnabas. En Lucas vertaalt dat, niet helemaal correct, maar als zoon van vertroosting. Blijkbaar kon Barnabas luisteren naar mensen. Blijkbaar kon hij hen een hart onder de riem steken. Blijkbaar was het een vriendelijke man. Een bruggenbouwer ook. En dat klopt ook wel, want hij is degene die ervoor zorgt, als Paulus bekeerd is, weet u wel, nadat hij een tijd lang die christenen zo fanatiek vervolgd heeft, die ervoor zorgt dat Paulus zich kan aansluiten bij de christenen in Jeruzalem. Die keken daar natuurlijk eerst wat gereserveerd naar, want ze dachten, is die bekering wel echt? Worden we misschien in de rug aangevallen? Maar door Barnabas komt dat contact tot stand. In die eerste periode, ik zei het al, vindt die Christusbeweging, die Jezusbeweging, eigenlijk nog vooral onder Joden gehoor. Maar als die vervolging in Jeruzalem zwaarder wordt, worden de volgelingen verdreven uit Jeruzalem, zoals ook Jezus overigens in zijn zendingsbevel al gezegd heeft. En ze verspreiden zich over Judea en Samaria en nog noordelijker naar Antiochië. En steeds vaker zijn er dan natuurlijk ook niet-Joden onder hun gehoor te vinden. Maar het was in Antiochië dat voor het eerst ook niet-Joden de verkondiging ter hand gingen nemen. En dat was voor die 12 in Jeruzalem toch echt wel weer een nieuwe stap. Klopte dat wel? Konden zij wel werkelijk het evangelie op een goede manier overbrengen? En om dat uit te zoeken stuurden ze hun beste man, Barnabas, naar Antiochië. Maar Barnabas zal gedacht hebben, ben ik wel de juiste man op de juiste plaats? Ik kom dan wel van Cyprus, net zoals die mensen die daar aan het prediken zijn in Antiochië. Maar ik ben een vrome Jood, ik ben goed in de tempelcultus, maar niet in Griekse filosofie, niet in Romeinse rechtspraak. Ik kan ook niet zo goed redeneren zoals die mensen daar doen, gewend als ze zijn aan het leven in een pluriforme samenleving. Ik heb iemand nodig die niet bang is. Iemand die zijn zegje kan doen. Ik heb Paulus nodig. En hij haalt Paulus om hem te helpen. En dat is een gouden zet. Want het was in Antiochië dat Barnabas en Paulus zeer vruchtbaar samenwerkten. En de gemeente kwam er tot bloei. En ze legden er een stevig fundament van contacten. En niet voor niets is Antiochië dan ook daarna steeds weer de uitvalsbasis en ook de thuisstad waar Paulus zijn zendingsreizen begint en eindigt. Waarschijnlijk heeft die gemeente in Antiochië ook zijn zendingsreizen flink meebetaald. En langzaam gaat de verhouding tussen die twee dan wat verschuiven. Eerst is Barnabas de belangrijkste, maar later komt Paulus meer naar voren. Het was in Antiochië dat de volgelingen van Jezus voor het eerst christenen genoemd werden. Het is maar een klein zinnetje. Maar daar kun je lang over nadenken. Want wat betekent dat eigenlijk om christen genoemd te worden? Het eerste vind ik al opvallend. De volgelingen kiezen niet zelf deze naam. Ze krijgen hem. Zou het een scheldnaam zijn die tot erenaam is geworden? Net zoiets als bij de geuzen gebeurde? Of zou de verkondiging van Christus door de mensen echt ervaren zijn als anders? Als onderscheidend, als bepalend? En dan die naam Christus die gekozen is. Niet Jezus mensen, niet mensen van de weg, een andere naam die voor de volgelingen circuleert in Handelingen. Maar Christus mensen, Christus, christenen. Waarom is specifiek die naam gekozen? Zou de verkondiging van Jezus Christus, Jezus Messias, de kern zijn geweest van de boodschap ook in zo'n multiculturele samenleving als Antiochië? Zouden zij ook zijn aangesproken door die boodschap van een koning die een nieuw koninkrijk van vrede zal vestigen voor heel de wereld? Ik denk dat we daar nooit helemaal achter zullen komen. Misschien was het ook wel van al deze dingen een beetje. Maar dan blijft natuurlijk voor ons nog steeds de vraag, wat betekent het dan voor ons dat wij christenen genoemd worden? Is dat de hoop op dat koninkrijk van God dat ons ook vandaag gaande houdt, ook in moeilijke tijden? Is dat het spoor van vergeving en verzoening waarin Jezus voor ons uitgaat, waarin ook wij leven mogen? Is het misschien onze vriendelijkheid en het zoeken naar verbindingsbruggen zoals Barnabas het ons voordeed? Ik ben benieuwd naar uw antwoord op uw christen zijn. Hoe laat u zien dat u christen bent? Een visje op de auto? Een Bijbel in de boekenkast? Praat u er wel eens over op het moment dat het past? Met uw man of uw vrouw? Of uw kinderen? Of kleinkinderen? Zeker als ze zelf niet meer naar de kerk gaan, is het soms heel moeilijk om dat gesprek gaande te houden. Juist omdat het zoiets persoonlijks is. En daar worden we een beetje verlegen van. Want het is kwetsbaar om te spreken over wat er in je hart leeft. Het was in Antiochië dat die volgelingen voor het eerst christenen genoemd werden. Maar die geplaagde bisschop van Antiochië gaf mij een nieuwe invalshoek voor een antwoord. Als Jeruzalem wordt beschouwd als moederstad van de christelijke kerk, dan is Antiochië de bakermat van de christelijke dialoog. Van hieruit is een verkondiging van het evangelie begonnen, zei hij. Hij zegt dus niet goedheid of rijkdom of vroomheid of de verlossing van de persoonlijke ziel is het hart van onze verkondiging. Niet wereldvrede, maar het bevorderen van dialoog. En dat zit me wel aan het denken. Want onze welvarende, pluriforme samenleving lijkt heel veel op die van Antiochië. Ook in onze tijd zijn er heel veel mensen en heel veel meningen. En de openheid en de tolerantie die ooit ons handelsmerk waren, staan nu onder druk. Waar leren wij echt naar elkaar luisteren? Waar kunnen we met een echt open en oor openstaan voor het verhaal van de ander? Zonder hem in de reden te vallen. Zonder hem te willen overtuigen van ons eigen gelijk. Echt openstaan, dat betekent toch dat je zelf ook bereid bent om te veranderen? Dat je je eigen waarheden en overtuigingen ter discussie wil stellen? Dat je ze ook zou willen verruilen voor betere? Dialoog is geen discussie. Een dialoog is een ontmoeting tussen twee mensen of twee partijen die na afloop allebei veranderd zijn. Nieuw zijn geboren. Is dat ook niet werking van de geest? Erop vertrouwen dat echt contact tussen mensen bruggen kan bouwen en de wereld beter kan maken? Het was in Antiochië dat mensen herkend werden als volgelingen van Christus. Omdat ze blijkbaar in alle hectiek, binnen al die meningen, al die culturen, al die gelovigen, niet zochten naar waarin zij het met elkaar verschilden, maar naar wat hen met elkaar verbond. En ze vonden elkaar in Christus. In Jezus die Christus wordt genoemd. Zoon van God. Koning van de wereld. Redder van mensen. Verzoening gebeurt niet alleen in het mens, maar ook in de relatie tussen mensen. Het begon in Antiochië, maar het kan natuurlijk net zo goed hier zijn vandaag. Of waar u ook maar woont, op de plaats die u door God is gegeven. Wij zijn mensen van de dialoog. Mensen van Christus. Amen. Dag, fijn dat jullie er weer zijn. We gaan met elkaar kijken naar een filmpje met een kinderlied over de eerste christenen. Wij zullen danken en voorbenen doen. En deze gebeden sluiten we af met de gelegenheid voor een stil gebed. En we bidden samen hardop het Onze Vader. Laten wij bidden. Als wij tot u bidden, Vader, vragen wij geen kalm bestaan. Maar de kracht en de volharding in vertrouwen voor te gaan. Ook om louter groene weiden vragen wij, Vader, niet, maar op ongebaande wegen vol te houden met een lied. Of alleen om rustig water, waar niets rest dan stil te staan, maar om kracht, het levend water uit de harde rots te slaan. Bron van kracht, in bange uren, die ons loodst door storm op zee. Bij ons pogen, bij ons varen. Vader, ga zo met ons mee. Om die nabijheid en die kracht waarmee u ons in ons leven vergezelt. Daarvoor willen wij u danken, God. Elke dag weer opnieuw. Voor de uitzicht die er is in moeilijke tijden. Hoop soms op onverwachte momenten. Verzoening. Soms na jarenlange ruzie, als niemand meer denkt dat het mogelijk is. Dan kan het toch gebeuren, God, dat mensen elkaar vinden. Dat mensen elkaar verder gaan. Wij danken u voor nieuw hervonden liefde. Nieuw gevonden vriendschap. Voor contacten tussen mensen, waardoor ze plannen verzinnen. Uitvindingen doen. Daardoor wordt de wereld beter, God. Door dialoog. En samenwerking. En geef dat wij daar ook ons eigen steentje in kunnen bijdragen. Op onze eigen plaats in de wereld. Maar God, als wij u danken, willen wij u ook bidden. Juist voor die momenten waarop het soms zo moeilijk is. Als er ruzie is, als er harde woorden vallen. Als alleen het eigen gelijk voorop lijkt te staan. Als mensen helemaal vol zijn van hun eigen verhaal. En er geen openingen, geen ruimte meer is. Wilt u dan ook nabij zijn, God? Met uw nabijheid. Met geduld. Met vindingrijkheid. En met vergevingsgezindheid. Om nieuwe wegen te vinden. Wilt u nabij zijn, God? Als er ziekte is in het leven. Als mensen niet meer verder kunnen door een handicap. Door een beperking. Of wat dan ook. Als ze hun verwachting van het leven opnieuw moeten bijstellen. Of hun doel in het leven opnieuw moeten uitvinden. Als er afscheid genomen moet worden van iemand die je lief en dierbaar is. Of als je verder moet leven met een lege plaats naast je. Ga dan ook om met ons mee, God. Met uw liefde en nabijheid. En laat er andere mensen dicht bij ons zijn. In wie wij steun en liefde kunnen vinden. Wij bidden u ook voor de regering van ons land, God. Er zijn al zoveel woorden over gezegd. Maar laat ook dit een regering zijn die met wijsheid en rechtvaardigheid en mededogen goede plannen zal verzinnen voor dit land. Dat zij ons met eerlijkheid en rechtvaardigheid besturen en omzien naar wie zwak is. God, er is zoveel waar we u voor zouden willen bidden of voor willen danken. In een persoonlijk gebed leggen we het aan u voor. En hoor ons als wij samen zeggen: Onze Vader die in de hemel zijt. Het moment voor de collecte. U ziet nu op de beamer de collectedoelen. Een doel in Moldavië en natuurlijk ook een doel voor de kerk. En via Scipio kunt u uw bijdrage overmaken. En straks in de collectezakken bij de uitgang natuurlijk. Ons slotlied is lied 315, vers 1 en 2. Heb dank, o God, van alle leven. Met dat lied van lof en dank zijn wij aan het einde gekomen van deze dienst. En staan klaar om naar huis te gaan, naar de plaats waar we wonen en de mensen met wie wij leven, om daarin tot zegen te zijn. Want zo wil God bij mensen wonen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
Thank you.